vraag is. Allereerst nieuwe werkwijze jeugdgezondheidszorg. Betekent het dat de jeugdgezondheidszorg en de jeugdzorgtaken gereshuffeld worden? Graag even een uitleg. Ook de GGD gaat over tot één gezin, één plan. Is mijn conclusie juist dat dan naadloos aansluit op het één loket en één gezin, één plan van de decentralisaties? En als derde punt, welke adviesraden kent de GGD in navolging van een half uurtje? Ja. Dat was het.
Goed, dan geef ik het woord aan de portefeuillehouder.
Ja, uw raad heeft, ik weet niet meer precies wanneer, aan het begin van deze raadsperiode ingestemd met een meerjaren beleidsplan, integraal gezondheidsplan van de GGD. En in dat plan stond uitgelegd dat de GGD aan de ene kant heel stevig zou moeten bezuinigen. 11% hebben alle raden van de gemeente in Zuid-Limburg gezegd. Maar tegelijkertijd ook een nieuwe manier van werken zou moeten gaan organiseren. En dat zie je ook terug bij de jeugdgezondheidszorg. Hè, met meer focus op probleemkinderen in plaats van alle focus op alle kinderen. Betere afspraken met ketenpartners. Nadrukkelijker de wijk in. Nou, dat zijn zomaar een aantal van die uitgangspunten die de raden toen hebben aangegeven van belang te vinden voor het gezondheidsbeleid. En op die manier gaat de GGD werken of is de GGD aan het werken. Want zij heeft ook gezegd, voor die overgang van de oude manier van werken naar de nieuwe manier van werken, gebruiken wij ook deze raadsperiode. Want u kunt zich voorstellen dat dat niet binnen 2 maanden georganiseerd is. Ik ga ervan uit dat antwoord geven op uw vraag over de jeugdgezondheidszorg. Ten aanzien van dat één gezin, één plan. Kijk, allerlei partners vinden met elkaar dat je hulpverlening zo efficiënt mogelijk moet organiseren. En de GGD is een van die partners die dat ook, denk ik, van harte omarmt. En de GGD is ook een van de partners in het Centrum voor Jeugd en Gezin. En is ook een van de partners die participeert in projecten als de verwijsindex, om in ieder geval te voorkomen dat hulpverleners langs elkaar aflopen. En naarmate gemeenten steeds meer taken in het sociaal domein gaan krijgen en wij ook meer regie gaan voeren op dat principe van één gezin, één plan, nou nemen wij ook al onze verbonden partijen in de GGD, staan hele cruciale, nemen wij daarin mee. Maar daar zit in ieder geval geen enkel verschil van visie tussen de GGD en gemeente. Ten aanzien van de adviesraden, nou ik weet, ik zit zelf bijvoorbeeld in de financiële commissie. Dat is een commissie van bestuurders die voordat stukken naar het AB gaan, stukken toetst op financiële merites. Er zijn ook financiële werkgroepen, er zijn werkgroepen beleid. Misschien dat meneer Bovens, directeur van de GGD Zuid-Limburg, dat nog kan aanvullen. Hij heeft daar misschien nog een wat completer beeld op, maar ja, ook bij de GGD zie je dat gemeenten heel dicht tegen die organisatie aanzitten. Als het gaat om financiën, als het gaat om beleid. Om in ieder geval te voorkomen dat dadelijk een organisatie een beetje footloose komt te staan van wat gemeenten belangrijk vinden.
Ja. Misschien ook nog even iets kort misschien over je eerste vraag. Aanvulling op datgene wat de portefeuiller zegt. Dat is helemaal correct. Misschien even een paar voorbeelden. We hebben binnen de jeugdgezondheidszorg, als je het hebt over de taakstelling die we met de gemeente hebben afgesproken, is daar toch de zwaarste klap gevallen. In de zin van, daar hebben we ook, als je het hebt over percentage van bezuiniging, kom je op die afdeling kom je op bijna 20% uit. En dat heeft er ook mee te maken dat een gedeelte zit in de nieuwe manier van werken. We hebben gemeend dat we daar ook wat zuiniger in konden doen, omdat we ook een stukje taakherschikking daarin zouden willen doorvoeren. Dus wat in het verleden vaak door dokters gedaan werd en wordt nog steeds voor gedeelte, hebben we van gemeend dat kan ook voor gedeelte door verpleegkundigen en misschien ook wel zelfs voor gedeelte door doktersassistenten. Dus daar zijn we aan het kijken in die manier van werken van hoe kun je dat wat efficiënter inrichten. En daarnaast, dat is natuurlijk ook duidelijk, heb je natuurlijk een stukje ontgroening ook in deze regio, waardoor er minder kinderen ook in volume gezien hoeven te worden. Dus daar halen we wel het grootste gedeelte van de bezuiniging uit. Maar dat betekent ook dat we daar een behoorlijke slag moeten maken, inderdaad in die aansluiting op de decentralisaties rond jeugdzorg. Want als je het hebt over de jeugdgezondheidszorg, dus datgene waar de GGD verantwoordelijk voor is, dan heb je toch over het deel wat onder de wet publieke gezondheidszorg valt. En dat is toch het deel waar we het hebben over preventie. En wat we natuurlijk graag ook in de aansluiting op die andere decentralisaties willen zien, is dat je zoveel mogelijk van nazorg naar voorzorg wilt komen. En te kijken van hoe zou je toch aan de voorkant met preventie en het voorkomen van het inzetten van dure zorg, hoe zou je daar ook wat kunnen verdienen. Dus naar de toekomst toe denk ik dat het heel belangrijk is om die principes heel goed om elkaar te laten aansluiten. Dan misschien iets over de inderdaad, adviesraad. De formele adviesraad is inderdaad meer vanuit het bestuur, is inderdaad de financiële commissie. Maar daarnaast hebben we inderdaad op bijna alle thema's hebben we overleggen met ambtenaren. Dus rond jeugd hebben we dat inderdaad. En zitten we natuurlijk in alle regio's, zitten we bij wijze van spreken ook bij de noodzakelijke overlegstructuren, zitten wij gewoon aangesloten. Maar de meest formele adviesraad is toch de financiële commissie. Ja.
Daar gaan we over naar het pak, ja, meneer Jansen.
Voorzitter, dankjewel. Ik wil even kijken naar, ik heb een aantal vragen met name dan ook over die begroting. Ik wil even naar het kaderloon- en prijsindex kijken. U stelt daarin dat er een gemiddelde indexering van 2,18% gehanteerd wordt. En dat gemiddelde, dat is een berekening die u stelt van materieel 2%. En personeel 2,25%. Kunt u daar even nog een toelichting op geven van hoe die dat nou gaat hanteren? Als u dan ook kijkt alvast naar de jaarrekening 2014, die dus dan pas in 2015 bekend zal zijn, waar u dan gaat zeggen van dan weet u ook pas daadwerkelijk de daadwerkelijke index. Maar toch neemt u al in de begroting deze indexering op. Zonder dat u eigenlijk weet. Dat is vraag 1. Dan even over de bijdrage van Brunsum. 464.000 in centen. En dat is een tekort ten opzichte van onze begroting, zegt u, van 24.000 euro. Uitleg, het heeft te maken met inflatiecorrectie. Maar wij tellen in onze begroting, tellen wij altijd terug, 2 jaar terug. Hè? Het aantal inwoners is de bijdrage, T-2. Dus wij weten eigenlijk in onze eigen begroting al wat onze bijdrage is. Toch valt me dan op dat er dan niet rekening wordt gehouden met een inflatiecorrectie. Je zou dus in onze begroting naar 2014 toe kunnen aangeven van wat we daadwerkelijk moeten bijgeren. Dus dat valt me op. Ik zie u al helemaal nee krikken, maar leg het mij maar eens uit. En dan heeft u het nog niet over het tekort van de dekking. Daar heeft u nog geen idee over. Daarvan zegt u, nou, dat zien we wel in de perspectiefnota. Maar misschien hebben we toch wel een idee. Dan stelt u ook al dat in 2016 er een verwachting is dat er geen gemeentelijke bezuinigingen zullen zijn. Ik ga ervan uit dat dat heeft te maken met de begroting van de GGD. Want anders sta ik hier te juichen. Dat staat, even kijken. Nou, het staat al in de oplegnotitie, al in de laatste alinea. Maar het staat ook in de, even kijken. Op bladzijde 4 van 5. Bij raming van de gevolgen in geld en menskracht. In 2015 zal er geen sprake zijn van een tekort met ingang van 2016. 2016 zijn er geen gemeentelijke bezuinigingen en dan is er enkel sprake van een inflatiecorrectie. En tenslotte, ik wil alvast even een koppeling leggen naar de perspectiefnota die wij al gekregen hebben. Daar wordt ingegaan op het feit dat wij de bezuiniging niet halen bij GGD van 2014. Klopt dat? Die 4 vragen als eerste instantie.
Portefeuillehouder.
Ja, ten aanzien van die indexering. Volgens mij doet de GGD die doet dat heel zuiver. Die zeggen aan het begin van het jaar bij de begroting, wij indexeren op basis van vaste uitgangspunten, die CBS, ja, die CBS-kengetallen, en dat middelen ze. Of Centraal Planbureau, sorry, CPB, ik ken het al, ik haal dat door elkaar. En aan het einde van het jaar gaan zij kijken wat het daadwerkelijk is geweest. En dat geeft mij als portefeuillehouder en u als raad de zekerheid dat je dus alleen maar de daadwerkelijke index betaalt. Want dat wordt achteraf gecorrigeerd. En de GGD zegt ook nog, zien wij nu gaandeweg het jaar dat er een verschil gaat ontstaan tussen het begroten en de feitelijke indexering van meer dan 10%, dan leidt dat ertoe dat wij de begroting gaan bijstellen. Want dan vinden wij dat verschil zo groot worden dat wij daar niet mee willen wachten tot na de jaarrekening om dat verschil aan u terug te geven. Nou, dat is denk ik een hele faire methodiek. Ik kan daar prima mee leven. En dat is ook een methodiek die volgens mij al sinds jaar en dag gehandhaafd wordt. Ten aanzien van de bijdrage voor Brunsum heeft terecht gezien dat de begroting van de GGD meer geld vraagt dan dat wij in onze eigen begroting hebben voorzien. En dat komt door twee factoren. De eerste factor is dat uw raad in 2010 heeft besloten dat er in 2013 5% van verbonden partijen wordt gekort en in 2014 10%. En de GGD, dus dat betekent dat in onze begroting 2014 10% minder geld geraamd staat dan in begrotingsjaar 2010. De GGD zegt, ja, wij gaan 11% bezuinigen, dat hebben alle gemeenten ook zo, zijn zo overeengekomen. Wij gaan 11% bezuinigen, maar die 11% halen wij pas in begrotingsjaar 2015. Dus je ziet dat wij in het jaar 2014, wij zitten eerder op die 10% dan de GGD, want die zitten in 2014 pas op 9%, geloof ik. En die halen die 2% naar 11% pas in 2015. Dat is verklaring 1. Verklaring 2 heeft te maken met het feit dat wij ook in onze begroting 2010, dat was een van de bezuinigingsmaatregelen, hebben gezegd wij indexeren onze begroting niet. Dus bijvoorbeeld de subsidie aan CMW van €1 miljoen of onze bijdrage aan de GGD, daar passen wij geen indexering op toe. Dus het bedrag 2010 is het bedrag 2011, waar wij dan wel rekening houden met die 5 en die 10%. De GGD, en daar heeft het AB ook een besluit over genomen, Brunsum had daar een minderheidsstandpunt in, het AB van de GGD heeft gezegd, wij indexeren onze begroting wel. Nou, dan zie je op het moment dat je een aantal jaren de GGD de begroting wel indexeert en wij niet, dat je uit de pas gaat lopen. We hebben volgens mij als raad bepaald dat vanaf 2014 wij weer de indexering gaan doorvoeren. Dus dan ga je zien dat dat verschil weer kleiner wordt. Maar die twee factoren, dus de snellere bezuiniging van uw raad met 10% en het niet doorvoeren van de indexering, leidt ertoe dat wij in 2014 minder geld in onze begroting hebben dan waar de GGD nu voor aanklopt. En toen hebben wij in het college gezegd, nou laten wij die €24.000, die nemen wij mee bij de perspectiefnota, want dan maken wij de stand van zaken op wat hebben wij nodig aan inkomsten en welke uitgaven hebben we. Nou, dan weten we in ieder geval dat we incidenteel voor 2014 €24.000 nodig hebben om ook de begroting van de GGD, om daaraan te kunnen voldoen. En we hebben op het moment dat dit raadsvoorstel werd gemaakt, hebben we gehandeld naar de inzichten van dat moment. En toen hebben wij gezegd, met het huidige bezuinigingspalet, dus het palet van 2010 en het palet van 2012, zien wij dat wij in 2016 weer in de pas gaan lopen. Maar u merkt terecht op dat deze gemeente de laatste tijd geconfronteerd wordt met onheilstijding. Wij zullen opnieuw moeten gaan bezuinigen en uw raad is daarvoor aan zet in eerste instantie in juni bij de perspectiefnota. En als u dan besluit om te gaan bezuinigen op verbonden partijen, dan betekent dat deze portefeuillehouder weer met een opdracht naar het AB van de GGD gestuurd gaat worden. Om ervoor te zorgen dat de begroting van de GGD en de begroting van de gemeente Brunsum met elkaar in de pas gaan lopen. En ik voorzie dat die discussies in gemeenteland wel opnieuw gevoerd gaan worden. Helaas. Volgens mij heb ik daarmee uw vragen beantwoord. Nee, dat heb ik u net beantwoord.
BBB Dijkspalmen nog vragen?
Voorzitter, de vragen die wij hebben willen stellen zijn reeds door de collega van het pak gesteld. Geen vragen.
Dan gaan we naar de VVD.
In ieder geval, we hadden de vragen over de inflatiecorrectie en de, de dekking. Die hadden wij ook. Inmiddels heeft dat ook wel weer een andere vraag opgeroepen. Is van, wanneer is dat dan uit de pas gaan lopen? Hè? Want u zegt, het is uit de pas gaan lopen. En hebben wij dat niet eerder geweten dat dit ging optreden? Want uiteindelijk hebben wij in 2010 dus ergens een besluit genomen. En heeft de GGD ook het besluit genomen om pas op 11% in 2015 te zitten. Dus ergens hebben wij kansen gemist, denk ik, hè, om al tot elkaar te komen. Want dat dit gat dan ging ontstaan, dat wisten we dan eigenlijk al. Dat is één. Vervolgens wil ik ook nog een paar dingen over de inhoud zeggen. Even het makkelijkste is op pagina 12 van de begroting van GOR. Daar staat aangegeven dat het weerstandsvermogen 13,1% is van de gemeentelijke bijdrage. Op diezelfde plaatszijde staat ook aangegeven dat het maximaal 12% mag zijn. Vloeit het terug naar gemeentes? Zou dat een mogelijke oplossing zijn voor die 24.000? Ik noem nou maar even iets. Vervolgens hebben wij ook nog een aantal vragen over de JGZ. Want uit hetzelfde stuk blijkt ook dat de taakstellingen bij JGZ niet helemaal gehaald worden. En dan is de vraag hoe dat dan kan. Ja, goed. Bladzijde, die moet ik me even schuldig blijven. Dat heb ik helaas niet opgeschreven. Maar misschien in mijn verdere stelling van de vraag dat het wel wat duidelijker wordt. Want er staat ook geschreven dat het aantal jeugdigen neemt af. Maar dat het aantal jongeren met problemen, dat neemt niet evenredig af. Dus in principe zou je dus zeggen dat de ernst van de problematiek toeneemt. Maar vervolgens gaan we dus wel het grootste deel bezuinigen op de JGZ. Dus dan vragen wij ons af of eigenlijk wel de middelen vanuit de gemeentes op de juiste plek terechtkomen. Want in principe de mensen die het hardste nodig hebben, dat bezuinigen we het meest. Hier staat ook een passage. En goed, vergeef me dat ik de bladzijden niet heb. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat dit consequenties heeft voor de voorliggende voorzieningen van de jeugdgezondheidszorg. En wij vragen ons dan af, welke consequenties zijn dat dan? Want er staat natuurlijk wel, we gaan in de wijk en we gaan dichter en we gaan aansluiten bij. Maar toch hebben wij op de een of andere manier het gevoel en het idee dat de middelen op een rare manier verdeeld zijn, zodat ze niet bij de mensen terechtkomen die wij eigenlijk zouden willen bediend zien. Dat eigenlijk in eerste termijn even.
Portefeuillehouder.
Ik zal beginnen met de beantwoording. Meneer Bovens valt mij zo meteen wel, vult mij wel aan. Kijk, toen uw raad in 2010 heeft ingestemd met de bezuinigingen van 5 en 10% in 2013 en 2014 en het niet toepassen van een indexering, op dat moment wist uw raad, daar hebben we ook over gecommuniceerd, dat je op een aantal onderdelen dan een risico loopt. Dat is ook een van de redenen geweest waarom we tegelijkertijd ook meteen een schommelfonds in het leven hebben geroepen, om bezuinigingen die je niet haalt met dat schommelfonds op te kunnen vangen. Want wij kunnen bijvoorbeeld zeggen, wij gaan 10% bezuinigen op de GGD, maar als de meerderheid het AB zegt, wij gaan maar 5% bezuinigen op het AB, is deze portefeuillehouder gehouden aan het meerderheidsstandpunt. En dan haal ik mijn eigen bezuiniging niet. Dus je loopt daar voortdurend risico's. En bij de meeste GR's, ja, die passen wel een indexering toe. En onze gemeente heeft dat niet gedaan. Dus dat leidt tot extra druk en spanning. Dat is ook een van de redenen geweest waarom we die indexering waar we zijn gaan toepassen. Want als je dat niet doet, dan lopen de beide werelden op een moment zo ver uit elkaar dat er echt gewoon grote problemen gaan ontstaan. Maar dus het verrast mij niet dat dit nu ontstaat. Dat was te voorzien. Omgekeerd was het zo dat wij bijvoorbeeld dat wij bij sommige GR's bijvoorbeeld al eerder een bezuiniging halen dan andere gemeenten. En daar pluk je weer je voordeel van. Dus dat is een beetje, ja, you win some, you lose some, zou ik bijna willen zeggen. U vraag over de GHOR, die GHOR-begroting, die maakt onderdeel uit van de concernbegroting van de GGD, maar dat is een wat andere begroting, want die wordt vastgesteld door het bestuur van door het veiligheidsbestuur. Daar zit collega Wienans in, dus ik ben daar inhoudelijk niet van op de hoogte. Misschien dat meneer Bovens daar wat over kan zeggen. Ja.
Het is inderdaad correct, dat is een andere portefeuille. Ik weet ook niet of je, maar dat is meer iets voor de gemeente, of je met die bedragen mag schuiven. Maar het is in ieder geval wel correct dat u zegt van die 13% gaan we terug naar die 13,1 naar die 12%. Dus dat gaat terug naar de gemeente. Dat is in ieder geval volgens afspraak. Dan de vraag rond de jeugdgezondheidszorg. Ik snap uw opmerking. En we hebben in ieder geval in de nieuwe werkwijze hebben we geprobeerd daar nadrukkelijk ook aandacht voor te krijgen. Dus aan de ene kant ga je terug in volume. We moeten de taken herschikken. Maar we hebben toch geprobeerd ook in die nieuwe werkwijze meer aandacht te geven aan de kinderen die het wat harder nodig hebben. Maar dat is natuurlijk een behoorlijk forse operatie. En dat betekent wel dat je ook in je werkwijze ook steeds meer afhankelijk bent van de goede samenwerking met andere partijen. Je moet zich voorstellen dat je gezondheidszorg in het verleden toch vrij klassiek werkte vanuit een spreekkamer. De kinderen kwamen met ouders op bezoek en daar werd een programma afgewerkt. Voor gedeelte zal het nog wel gebeuren en dan door verpleegkundigen en op een iets mindere manier. Maar toch hebben we alle kinderen bij wijze van spreken op die wijze in beeld. En de andere tijd die besteden we toch zoveel mogelijk aan die kinderen inderdaad die het wat harder nodig hebben. Dus we hebben in onze werkwijze en onze berekening van de formatie hebben we daar rekening bij gehouden. Maar dan nog blijf je afhankelijk van de contacten in netwerken. Hè, dus met name de contacten op scholen en de zorgadviesteams. Van, zijn we in staat om met partijen die dan ook moeten signaleren of er risico's zijn bij kinderen. Of die risico's dan ook bij ons gemeld worden. Zodat we dan een vroegtijdig stadium ook iets aan kunnen doen. En dat proces is natuurlijk continu aan de gang in verbetering en aanpassing. En dat is ook het proces waar ik eigenlijk ook graag met de gemeente ook over door blijf praten naar de toekomst toe, in het kader van die decentralisatie rond de jeugdzorg en de activiteiten die op scholen, in centra van jeugd en gezin, maar ook op, in de wijken, hoe je daar in feite die verbindingen blijft maken tussen de preventie en de zorgkant. Dus ik deel uw zorgen. We proberen daar zoveel als mogelijk binnen de budgetten natuurlijk rekening mee te houden. En dus we hebben daar toch Door de artsen met name op de risicokinderen te zetten, hebben we daar denk ik wel wat aandacht voor. Maar de tijd zal leren, ook in de gesprekken met de gemeente, of dat voldoende is. Want het blijven ook wat aannames. We hebben een schatting gemaakt van zoveel procent risicokinderen. En we moeten straks in de praktijk kijken of dat ook een goede schatting was.
Want uiteindelijk maak je dan daarin keuzes van, goed, de zak geld die moet je verdeeld worden over de diverse afdelingen die jullie dan ook runnen. Ja, maar dan heb je bijvoorbeeld de afdeling ook kennis en innovatie. Hè. En dan vraag ik me dan af van in hoeverre draagt die dan ook echt bij tot de kerntaak die je als GGD hebt. Als je dan ook voor deze keuze staat, terwijl je ook vrij intensief samenwerkt met de Universiteit in Maastricht. Met de hogescholen, als het gaat om dataverzameling, om beleids en wetenschappelijk onderzoek, hoe je dat dan, of je dan zelf zo'n grote opgetuigde kennis- en innovatieafdeling nodig hebt. Dus dat al lezende en al pratende daarover, denk je van, goh, dat willen we je wel voorleggen.
Ja, toch fijn dat u die vraag stelt, want ik kan me dat voorstellen dat beeld inderdaad zo naar voren komt. En we hebben dat uiteraard ook van tevoren natuurlijk heel goed doorgesproken met de gemeente. En het geldt natuurlijk ook voor afdeling van infectieziektebestrijding. Dus we hebben een aantal parameters langs de taken gelegd. We zeggen van daar kun je proberen ook met een goede wegingsfactor te kijken van wat is de toegevoegde waarde. Als je het hebt over kennis en innovatie, dat klinkt misschien inderdaad als een grote, dure afdeling. Maar in praktijk is dat sowieso qua formatie beperkt. En ook nog eens een keer gebaseerd op de, ook de basistaken die je als GGD hebt uit te voeren. En dat is de gemeente voorzien van goede informatie, goede gezondheidsinformatie. Je krijgt regelmatig van ons dan die rapporten over de gezondheidssituatie van de burger in Zuid-Limburg en uiteraard ook de burger in Brunssum. En dat zijn in feite de kerntaken die je als GGD ook gewoon ook te doen hebt. Wat we daarbij wel gezegd hebben, als je die kerntaken beter wil doen, dan ook dan wil je graag die samenwerking met de partijen in de regio die ook iets bij te dragen hebben aan die kennis. En dan hebben we gezegd van nou, dan zou een relatie met een universiteit bijvoorbeeld zou ons enorm kunnen helpen om die kennis die daar aanwezig is ook zeg maar te vertalen naar de kennis die gemeente eventueel daarvoor zou kunnen gebruiken. Dus we zijn ook in staat door die verbinding met de universiteit om toch vrij grootschalige projecten, gelden binnen te halen. Zeg maar voor via derde geldsom, zoals wij dat dan noemen. Dus dat is extra geld. En dat is eigenlijk zeg maar de kern van die afdeling. Dus zeg maar datgene wat de gemeente bijdraagt aan die afdeling is denk ik zelfs minder als ook in het verleden. Dus we hebben bijna op al die taken zijn we bij wijze van spreken na de fusie zijn we eerder gekrompen dan gegroeid. Maar we hebben toch gezegd, we willen graag zelfs in deze moeilijke tijd willen we nadrukkelijk inzetten op kennis en innovatie, omdat wij vinden dat dit vakgebied, de publieke gezondheid, met name de preventie, daar hebben wij nog veel te doen, nog veel te leren. Daar hebben we nog veel kennis op te doen, ook samen met de universiteit. Dus we willen ook daar nadrukkelijk op investeren, maar niet alleen met geld vanuit de gemeente. Nou, bijvoorbeeld een voorbeeld is dat voor elkaar een park zat, dat verhaal. Daar hebben wij samen met de gemeente hebben wij een voorstel ingediend bij het Nationaal Programma voor Ouderen. En daar hebben we subsidies gekregen om een aantal gemeenten in Parkstad een paar pilots te doen. Daar wordt ook vanuit de universiteit wordt daar onderzoek naar gedaan. We hebben recent ook bij de provincie nog een keer een nieuwe subsidie gekregen voor zeg maar, de komende 2 jaar om dat proces samen met gemeenten ook te ondersteunen. Dat zijn eigenlijk wat voorbeelden. Daarnaast hebben we eigenlijk bijna... Ik denk ook, we moeten daar eens een keer over bestuur over hebben, dat wij daarin nog niet voldoende eigenlijk jullie laten zien waar dat allemaal. Want we halen eigenlijk miljoenen binnen aan subsidies. Zonder dat we daar eigenlijk voldoende naar buiten toe over communiceren. Dus ik denk dat de opmerking die je maakt ook wel weer mij aanzet om daar wat transparanter te zijn. Misschien ook wel meer voorlichting over te geven. Ja.
Goed, dan gaan we over naar een volgende fractie, Partij van Arbeid, nog opmerkingen. Niet de Lijsburger nog? Met vragen?
Wij hadden eigenlijk alleen maar een vraag over het tekort in de begroting en het is eigenlijk voldoende uitgelegd.
Dank u wel, Lijshuisman Peters.
Jawel. Ik heb 2 vragen, voorzitter. Op pagina 9 bij kanteling WMO, dat kan ertoe leiden dat op termijn minder aanvragen worden ingediend bij de GGD. En die aanvragen die dan wel komen zijn wellicht complexer van aard, waardoor meer tijd nodig is voor de beoordeling van de vraag. En de vraag van mij daarover is, wil men hiermee aantonen dat er wellicht hogere personeelskosten zullen zijn? Want op bladzijde 16 en 17 van de begroting staat stijging personeelskosten. Dat is de vraag.
En u had nog een vraag?
Ja. Op bladzijde 18 van de begroting staat dat de kosten van het MCC, die zijn in het verleden volledig verantwoord onder de huisvestingkosten. Een gedeelte van deze kosten hebben echter betrekking op automatiseringskosten en zijn daarom in de begroting 2014 gecorrigeerd. Verschoven dus van een bedrag van 125.000 euro. De vraag is, kan daar wat meer uitleg over gegeven worden?
Dank u wel. Pas van jou dan.
Ja, kijk, uw eerste vraag. Ik denk dat het doel is van een begroting om raden goed te informeren over de ontwikkelingen die in ieder geval in het begrotingsjaar verwacht worden, maar om ook een doorkijk te geven naar de iets verdere toekomst. En dan zie je ten aanzien van die sociaal-medische advisering dat de GGD daar een bepaalde rol in speelt. Onze gemeente huurt GGD-artsen in om soms een bepaalde casus aan de GGD-arts voor te leggen. Om een advies te krijgen, moeten wij nu iemand een scootmobiel verstrekken of kan die met deze medische beperking toch nog zelf naar een bushalte lopen? Nou, daar doet de GGD werkzaamheden in, naar tevredenheid. En wij zien als gevolg van de kanteling Dat ziet de GGD en dat zien de gemeente, dat je steeds meer probeert vanuit het eigen netwerk te organiseren. En dat dat ertoe kan leiden dat er minder vragen komen, maar die vragen die er resteren, ja, dan betreft het vaak ingewikkelde medische problematiek. En u legt dan meteen een relatie tussen die constatering en stijgende personeelskosten, maar ik denk dat die er niet is. Ja, en u helpt mij als u even paginanummers noemt, want u zei... Welke pagina? Maar ben u nu in de begroting kijken of in de jaarrekening? Stel maar even, misschien een rare vraag. En die begint bovenaan met het woordje trends. Ja, dan heeft u een andere pagina 18 voor u dan ik dat heb. Ja, meneer Gillis, het is voor mij lastig om uw vraag te beantwoorden als ik niet precies kan zien waar u op doelt. Bij het thema gezondheidszorg.
Ja. Ik heb een pagina achter.
Oh, dat is de begroting van de GEO, ja.
Ja, het staat er zoals het staat. Ik kan daar niet veel meer van maken. Het is inderdaad...
Mysterie is opgelost. U heeft het inderdaad over pagina 18, maar dat is dan niet pagina 18 van de GGD-begroting, maar van de begroting GEHOR. Dat is de begroting die wordt niet door het algemeen bestuur van de GGD vastgesteld, maar door het bestuur van de veiligheidsregio. En ik zie met u dat, zo interpreteer ik dat, dat blijkbaar kosten die in het verleden veranderd werden onder huisvestingskosten, daarvan hebben ze die kosten nu wat nader gespecificeerd en gezegd, ja, een deel van die huisvestingskosten die hebben betrekking op automatisering. En dan is het misschien ook zuiverder om dat te boeken onder de post automatisering in plaats van alles volledig onder huisvestingskosten. Dus u krijgt eigenlijk wat specifieker inzicht in de kosten van dat MCC. Dat is de toelichting op, ja, waar u naar gevraagd heeft. Ja.
Goed, dan hebben we nog de CDA.
Ik heb nog even een opmerking, voorzitter. Een laatste opmerking eigenlijk naar die twee vragen. De begroting van GOR is slecht leesbaar.
Oké, dat nemen we mee. De begroting is slecht leesbaar. De CDA, nog vragen?
Ja. Ik heb een vraag, ik weet niet of die al beantwoord is, omdat ik net weg was gegaan. Dat gaat over de ambulancezorg. In 2010 en 2013 zijn er toen productieafspraken bevroren. Er zouden nieuwe afspraken gemaakt worden en de uitkomst in 2013 bekendgemaakt worden. Zijn die al bekend? Is er al iets...
Portefeuillehouder over de ambulancezorg, is daar iets over te vertellen?
Nee, dat is nog te vroeg om daar iets over te melden.
Dat heeft ook mee te maken, we hebben natuurlijk gezegd, we willen wat meer gaan investeren inderdaad op die performance. Hè, dus de aanrijdtijden en dat soort dingen. We hebben ook al geïnvesteerd eigenlijk al. Maar dat betekent, bij die investering dan heb je auto's nodig, maar personeel nodig. Dus die zijn we feiten nu aan het opleiden. En dus we zijn het volume aan het uitbreiden binnen de ambulancezorg. En voordat je dat effect gaat zien, denk ik, zijn we een stukje verder. Dus we hebben op dit moment niet echt gegevens waarvan je zegt van nou, daar komen we mee terug, omdat dat al iets zou kunnen zeggen over de verbeterde performance. Dus daar komen we nog later op terug. Ja.
Kijk, misschien een aanvulling, want dat hebben wij ook aan uw raad gecommuniceerd. Die investering die de regio nou doet in die extra ambulancecapaciteit, die wordt gefinancierd vanuit de reserve. En wij hebben de hoop, of misschien wel de verwachting, ik kom daar zo even op terug, dat wij ook in structurele zin meer middelen van het Rijk gaan krijgen. Maar u voelt met mij denk ik ook aan uw water aan dat op het moment dat in dit land miljarden bezuinigd moeten worden, dan lopen wij een bepaald risico, namelijk het risico dat die voorinvestering die wij nu doen, die we ook bewust doen, dat die niet opgevolgd gaat worden door een extra structurele middelen voor deze regio. En dat zou kunnen betekenen dat die capaciteit die wij nu tijdelijk inzetten, dat we die dadelijk ook weer moeten gaan afbouwen. Ik hou daar ergens wel rekening mee, omdat we in barre economische tijden leven. Maar wij zullen in ieder geval ons als regio hard maken in Den Haag om die middelen ook gewoon in structurele zin naar Zuid-Limburg te krijgen.
Dat was de eerste ronde. Zijn er nog vragen voor de tweede ronde? Even kijken, alleen CDA nog? En de VVD ook nog? Oké, het CDA? Tweede ronde, mag u starten.
Ja, ik weet niet of die vraag ook al gevraagd is. Ik heb net iets opgevangen over een ambulancepost in Brunsum. Klopt dat? Aan de wethouder.
Ik had die vraag even gemist. Zou u die alsjeblieft van mij nog een keer willen herhalen?
De ambulancepost in Brunsum, klopt dat? Hoe is de stand van zaken daar?
Ik weet dat de GGD contact heeft gezocht met de brandweer om te kijken of ze op de locatie van de brandweer een uitdrukpost van de ambulance zouden kunnen vestigen. Daarover vinden gesprekken plaats. Ik heb vandaag nog begrepen dat er volgende week weer een nieuwe afspraak over plaatsvindt. Maar ook die ontwikkeling kunnen wij niet loszien van wat ik u net schetste. Wij zullen wel ook de structurele middelen moeten krijgen. En wij zitten dus in spannende tijden. En ik zal u nauwkeurig op de hoogte houden van hoe zich dat proces voltrekt.
Had u nog meer vragen?
Nee, dankjewel.
Dan hadden we de VVD nog een aanvullende vraag in tweede ronde.
Ja, voorzitter, dankjewel. Er werd net ook aangegeven, hè, van we maken schattingen over het aantal probleemkinderen. Hè. We kunnen dat niet helemaal glashelder maken. Is het wel zo dat alle kinderen die nu een probleemgeval zijn, dat die op dit moment alle hulp aangeboden krijgen die je eigenlijk zou willen aanbieden? Of is het zo dat er nu bepaalde kinderen buiten de boot vallen omdat bijvoorbeeld de middelen er niet naar zijn of dat dat bepaalde programma's niet tot uitvoer kunnen worden gebracht?
Ja, het is zo dat in het systeem van jeugdgezondheidszorg, dan moet je eigenlijk ook de consultaties bij rekenen. Hè, datgene wat Meander doet in de 0 tot 4-jarige zorg, dan heb je het echt over de kleine kinderen. Maar dan voor ons geldt dan de 4 tot 19-jarige zorg. Is dat wij we krijgen natuurlijk signalen uit de reguliere onderzoeken die wij doen, naar de screeningen zeg maar. Dus dan is het niet op basis van een probleem, maar dan is het op basis van iemand is gewoon aan de beurt vanwege leeftijd of een vaccinatie of noem maar op. En daarnaast krijg je natuurlijk signalen uit het veld van de scholen of de CEG's. We zeggen van wij vertrouwen dit niet en we willen dit kind eigenlijk onder de aandacht brengen van de jeugdgezondheidszorg. Om een stuk diagnose, om een stuk verwijzingen, noem maar op. Wat het moeilijk is dat meer, dan zit je meer in een ontvangende positie en je weet dus niet of datgene wat je aangereikt krijgt, of dat ook het volledige spectrum is van al die kinderen die op dit moment zeg maar, in de problemen zijn en of die ook bij jou te komen. Een gedeelte van die kinderen komt natuurlijk ook gewoon bij de huisarts, daar zit natuurlijk in. Dus we zijn ook met huisartsen in gesprek om te kijken of we die verbindingen niet wat intensiever kunnen maken, dat je niet en dingen dubbel doet, maar dat je in ieder geval ook van elkaar weet waar je mee bezig bent. Dus wij moeten die systemen eigenlijk veel intensiever nog op elkaar laten aansluiten. En een van de hulpmiddelen daarbij is toch proberen ook een beetje in de automatisering te komen, dat een systeem waarin je in ieder geval bij elkaar kunt meekijken van welke kinderen zijn in zorg. En daar heb ik het nog niet echt over zeg maar meer de privacy-achtige gevoelige zaken, maar meer van welke organisaties zijn met welke kinderen bezig. Zodat je ook wat nadrukkelijker van elkaar een beeld hebt van doen we geen dingen dubbel of missen we zelfs inderdaad kinderen hierin. Dus we hebben niet echt een volledig waterdicht systeem op dit moment. Maar dat is wel de uitdaging dadelijk in die hele transitie van de jeugdzorg om daar met andere partijen natuurlijk naar te kijken.
Maar de kinderen die bij u in beeld zijn, daarvan durft u uw hand in het vuur te leggen dat daar ook alles bij kan gebeuren wat daar...
Ja. Ja, het is wel zo, dus op het moment dat de kinderen zeg maar, bij het spreken komen, dan ga je daar natuurlijk volledig vanuit je professionaliteit mee om. En dan kijken de verpleegkundigen en de artsen kijken daar natuurlijk op dat moment, krijgen die het volledige pakket. Ja, absoluut.
Misschien hier van mijn kant nog een aanvulling, want dat heeft u ook in de begroting en volgens mij ook in de oplegnotitie zien staan, dat gemeenten van het Rijk extra geld krijgen voor een nieuw contactmoment voor adolescenten. Omdat je ziet dat ook daar problemen ontstaan op het gebied van seksuele gezondheid of overmatig alcoholgebruik. Allemaal ja, in de periode waarin jongeren daar gevoelig voor worden. En wij willen die middelen ook toevoegen aan het budget van de GGD. Om daar ook gewoon voor Zuid-Limburg een goed geïntegreerd aanbod ja, in te ontwikkelen. Zodat ook die adolescenten, dat we daar ja, in die probleemvelden waarvan ik daarna een aantal schetste, ja, een nog beter aanbod kunnen doen dan nu. Dus helemaal klaar. Ben je nooit en je blijft bezig. Maar we hebben in ieder geval ook in het bestuur gezegd, ten aanzien van die jeugdgezondheidszorg, want dat is een onderwerp dat wij ook denk met, ja, met extra belangstelling volgen, dat wij wel ja, dicht aan de bal willen blijven. En ja, kijk, bezuinigen is prima en op het moment dat het verantwoord kan, vind ik het ook prima. Maar op het moment dat dat gaat leiden tot excessen of allerlei situaties die in hoge mate onwenselijk zijn, ja, dan willen wij daar natuurlijk meteen signalen over ontvangen. En die signalen die hebben mij niet bereikt. Dus dat geeft mij het gevoel dat, ja, dat we toch op een verantwoorde manier aan de slag zijn.
Dank u wel. Daarmee is de tweede ronde ook voorbij. Het voorstel is om het stuk... is het rijp voor de raad? Is de eerste vraag. Heeft niemand bezwaar tegen? Oké, okay. Dan is het voorstel om het stuk naar de raad door te sturen als A-stuk... Kan iedereen zich daarin vinden? Oké, dan is dat zo besloten. Dan dank ik de portefeuillehouder meneer Bovens van de GGD voor de lange zit. Dan gaan we naar agenda punt 10.